onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2, de verzen 4, 5 en 7. Psalm 2, de verzen 4, 5 en 7.
Thank you.
deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Jesaja, daarvan het 41ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God en waarachtig God, uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, dat is niet geschapen, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We noemden nu het schriftgedeelte uit Jesaja 41. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij hen najaagde en doortrok met vrede door een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had? Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik de Heere die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. En de eilanden zagen het, en zij vreesden, en de eilanden der aarde beefden. Zij naderden en kwamen toe, de een hielp den ander, en zeide tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt, en die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. En daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij Jacob, dien ik uitverkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welk ik gegrepen heb van de einde der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen hebt, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren, en ik heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar gij zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volkske Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie,
Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hen wannen en de wind zal hen wegnemen en de stormwind zal hen verstrooien, maar gij zult u verheugen in de Heere, in de heilige Israël zult gij u roemen. De ellendige en aldruftige zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst, ik de Heere zal hen verhoren. Ik de God Israël zal hen niet verlaten, ik zal de rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de mitteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk. Opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heeren zulks gedaan en dat de heilige Israël zulks geschapen heeft. Brengt uw liederen twistzaak voort, zegt de Heere, brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning Jacobs, laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondig de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doen ons de toekomende dingen, of doet ons de toekomende dingen horen. En verkondig dingen die hierna zullen komen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad, dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Ziet gij lieden, zijt minder dan niet. En uw lieder werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Ik verwerk één van het noorden en hij zal komen van de opgang der zon. En hij zal mijn naam aanroepen, en hij zal komen over de overheden als over leem. En gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Wie heeft wat verkondigd van de begin, van den aanbeginnen, dat wij het weten mogen, of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig. Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat doet horen. Ook niemand die uw liederwoorden hoort. En ik de eerste zeg tot Sion, zie ze daar en tot Jeruzalem. Ik zal een blijde boodschapper geven. Want ik zag toen, maar er was niemand. Zelfs onder degene, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hun zou vragen. En zij mij antwoord geven zouden, zie. Zij zijn allemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding. Hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven en uw woord is eeuwig geldend. Uw woord is gezaghebbend en doet alle monden zwijgen. Want als gij spreekt, moeten schepselen zwijgen. Als gij opent, wie kan dan sluiten? En als gij sluit, wie kan dan openen? Heere, gij hebt de pers alleen getreden. En gij hebt uit den hemel nedergezien of er iemand was die u zocht. En er was er niet één. En toen hebt gij uw lieve zoon gezonden naar deze vervloekte wereld die door onzentwil vervloekt is. Om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn. Heere, wat is uw werk toch wonderlijk en onaanspeurlijk. Gij zijt groot van daad. Want gij zijt onbegrijpelijk. O Heere, we kunnen niets van u begrijpen. Gij zijt alleen maar te geloven. En te bewonderen. En te aanbidden. O Heere, dat het ook in deze uren mag plaatsvinden, die verwondering die gij plant in de wedergeboorte, in een hart dat dood ligt in zonden en misdaden. En gij baart verwondering met uw lieve geest, en dan een bovennatuurlijke verwondering, daar een eeuwigheid voor nodig zal zijn, om dat wonder uit te wonderen, God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. O Heere, dat is een heil geheim, dat kunnen we met ons verstand niet beslaan. Dat kan de ratio niet vatten. En daarom zijn er zoveel verlichte geesten die uw woord willen vatten, de wetenschap. Gij lacht erom. Gij lacht erom. Gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. O, de dwaze wetenschap, die wil van God het allerhoogste wezen een begrijpelijk wezen maken. Heere, gij laat u niet bespotten door mensen die van u een begrijpelijk wezen willen maken. Die uw woord willen omvatten met geleerdheid en onbekeerdheid. Maar Heere, gij hebt uw woord boven alles gesteld. Het is het boek der boeken en geen boek kan evenaren wat in uw woord staat opgetekend. Want er zal geen titel nog jota ter aarde vallen. Omdat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Heere, mochten we door dat woord gegrepen worden. Want als we het zelf grijpen, dan zullen we misgrijpen. Maar mochten we door dat woord gegrepen worden, door dat vlees geworden woord, op het vlakke des velds, liggende in ons geboortebloed, stervende, omdat we in Adam in de dood gevallen zijn. Ach, lieve Heere, mochten we dat eens werkelijk bij u vandaan zien. En ook na ontvangen genade doe ons herleven. Door datzelfde woord dat gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Och lieve Heere, als u niet leefde, dan zouden wij ook niet leven. Maar gij leeft tot in alle eeuwigheid. En gij zijt de levensvorst, het levende woord. Want de letter dood maakt, de geest maakt levend. Mocht gij dan uw geest uitzenden in onze harten, opdat dat woord mocht leven, opdat we levend gemaakt zouden mogen worden door het woord, gelijk de psalmist zegt uw toezegging, we hebben maar levend gemaakt. Dat was een kind van God, dat was reeds een verzoend kind. Och Heere, wat moeten wij toch gedurig van dood levend gemaakt worden, ook naar de stand des levens. Omdat we gedurig ons aangezicht wenden naar de dingen die dood zijn. Naar de dingen die geen waarde hebben. Het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Wat een mens verzonnen heeft, wat een mens geproduceerd heeft. Maar wat gij doet, o lieve Heere, dat is eeuwig goed. Want gij hebt het van eeuwigheid, hebt gij uw woord uitgedacht. En gij hebt uw knechten laten optekenen door de inspiratie van uw goddelijke geest. Daar is, als er één woord in de grondbijbel niet van u zou zijn, zou uw woord waardeloos zijn. Maar uw woord is, daar is elke letter van goddelijk waar. O Heere, dat we door dat woord mochten worden gegrepen, mochten worden vastgehouden, mochten worden geleid. In de geheimen van zaligheid, in de geheimenissen van die eeuwige raad die daar was tussen de Vader en de Zoon. O Heere, dat we er toch niet een mensenwoord van zouden maken met menselijke uitleggingen, zoals in onze dagen opgang maakt. Dat ze uw woord willen verkleinen, uw woord willen relativeren. Maar mocht gij de radicaliteit van uw woord door de prediking nog laten klinken, door uw geest in onze harten. Want Heere, als gij zegt tot een dode ziel leef, dan leeft die eeuwig. En dat is zo kinderlijk eenvoudig bij u vandaan, Heere. Mocht gij die kinderlijke eenvoudigheid maar nochtans voor de mens onmogelijk ook in deze avond verheerlijken. Door zielen toe te brengen tot een gemeente die zalig moet worden.
maar ook uw woord en uw recht verhogen, en dat in de eerste plaats, gelijk wij ook zien in het leven van de profeten, van Mozes en van de apostelen, en dat zij het recht Gods hebben verhoogd in Christus. Ach, lieve Heere, dat dan uw woord ingang mocht vinden in onze harten, en dat het mag wezen tot uitbreiding van uw koninkrijk. En niet alleen op deze plaats, maar op alle plaatsen uw heerschappij. Ja, tot aan de uiterste, tot aan het uiterste der aarde, want de eilanden zullen u verwachten, Heere, dat we het nog mogen meemaken, dat we het nog mogen horen. Maar daarom zal het niet geschieden, en dat gij ook uw volk der Joden kwam te gedenken, het deksel van hun hart zou trekken, opdat ze mogen erkennen en mogen zien wie ze doorstoken hebben. Opdat er een geschrei geboren zou worden naar de God des levens. Ach, wanneer, lieve Heere, gij maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Maar het is alles op uw goddelijke tijd. En gij hebt gezegd, dat komt u niet toe te weten, de tijden nog gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. O, lieve Heere, gij, Heere, gij weet het. Gij weet alle dingen. Zegen ons naar de grootheid uw barmhartigheid. Gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Gedenk de armen, die het werkelijk arm hebben. Net zoals de arme John Warburton, die toch zo eeuwig rijk was. Maar een leven moest doorborstelen als een bedelaar. Aan de troon uw genade, Heere, gij hebt vele manieren om uw volk afhankelijk te maken van uw goddelijke genade. Want de Vader aller gelovigen was rijk bedeeld, maar hij was toch stijlen diep afhankelijk in het geloof aan zijn God. En Heren, mochten we afhankelijk gemaakt worden, meer en meer afhankelijk gemaakt worden van uw goddelijke voorzienigheid, van uw goddelijke genade, opdat we mochten roemen in de Heere Jezus alleen. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, de tekst van overdenking die wij u met de hulp des Heren wensen te verklaren, is dezelfde van vanmorgen. Hetgeen u kunt vinden in Nehemia 13, vers 7 en 8, waar wij nogmaals met u lezen. En ik, dat was Nehemia, kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer. En zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Tot zover. De gemeente, vanmorgen hebben we overdacht hoe Nehemia zich opmaakte om naar Jeruzalem te gaan, om de muren van Jeruzalem te herbouwen. En hoe hij daarin bespot is geworden door de toenmalige vrijmetselarij onder leiding van Sambalat en Tobia. Maar Nehemia, dat hebben we u ook gezegd deze morgen, wederstond de vijand in het aangezicht en riep uit, toch publiek hoor, dat riep die publiek uit hoor. Dat niet meer zomaar in een hoekie, maar dat riep die publiek uit. De God van den hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. En de God van de hemel zal het ons doen gelukken. Want Nehemia kon met Paulus zeggen, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Dat was niet alleen een open deur naar de troon van Gods genade, maar dat was ook een open deur in de uitvoering van het plan Gods, wat die Nehemia op zijn hart gebonden had. En als de Heere daarin geopende deur geeft tot uitbreiding van zijn koninkrijk, ja, dan kan niemand die sluiten. Hè? Ook Sambalat en Tobia en hun trawanten konden deze geopende deur niet sluiten. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En als God een zaak besloten heeft, geliefde, kan geen mens, nog duivel, dat verhinderen. Die zullen er wel tegenop komen, oh ja. Maar daarentegen zijn Nehemia, Sambalat en Tobia het oordeel aan. Namelijk het oordeel der verharding en der verwerping. En we hebben u gezegd, de beste defensie, dat is nog altijd de aanval. De aanval is de beste verdediging. Maar dan moet het wel een wettige aanval zijn. Een wettige aanval. De geloofstrijd, dat is niet meer zomaar een achterhoede gevecht. Nee, dat is een wettige strijd. Maar die niet wettig heeft gestreden, zal de kroon der overwinning niet ontvangen. Het moet een wettige strijd zijn. Want de duivel die bootst van alles na in onze dagen. En de duivel is ook een geweldige nabootser van de strijd des geloofs. Kun je ook geweldig nabootsen. Als je de valse godsdienst op grond van Gods woord mag verslaan met hun eigen wapens, dan komt de duivel en dan probeert... En dan probeert hij je de wapens uit handen te rukken. Om dezelfde wapens te gebruiken, maar dan in een lasterende zin. De duivel is altijd duivels bezig. Ja. Maar één ding kan de duivel niet. Eén ding kan de duivel niet. Namelijk, hij kan niet strijden in de wapenrusting Gods. Dat kan de duivel niet. Nee. Want dat is alleen een privilege voor Gods ware, geroepen en gezonde getuigen. De duivel probeert wel van alles na te bootsen. En daarin heeft hij een leger aan helpers. Maar de duivel is altijd te herkennen aan zijn duivelse naaperij. En die zijn voor een... Als je enige kennis van God en goddelijke zaken mag hebben, dan is de duivel ook gemakkelijk te herkennen. Als we wakende zijn aan zere poorten, waarnemen de wacht des Heer. Moet je wakende zijn hoor, anders dan herken je het ook niet. Net zoals Jozua, hè? Jozua, nou was toch een geoefend knecht van God, hè Jozua? Heerlijke knecht van God. Maar hij trapte toch in een strik des Satans, hè? Hoe heette die man ook alweer? Ontgaat me de naam. En die kwamen met... En die kwamen met gescheurde klederen. En die kwamen met schimmel op het brood. Wie weet die naam? De Gibeonieten. Ja. Kijk. En Jozua. Die trapt erin. Die denken. Wat een arme tobbers. En die Gibeonieten die wilden een verbond met. Waren het Gibeonieten? Nee. Nee. Het was een andere naam. Huh? Maar in ieder geval, nou ja, die naam doet er niet toe. Het schiet me zo misschien te wel te binnen. Die mensen die wilden een verbond met de Israëlieten sluiten, want die waren ervan verzekerd. Die hadden de wonderen van de God van Israël hadden ze aanschouwd. En die dachten, ja, als Jozua daar met zijn leger bij ons komt en ons land doortrekt, dan zullen we allemaal vergaan. Dus die hadden een plannetje uitgedacht. Hè? En die kwamen dan met dat beschimmelde brood en die gescheurde zakken, die gescheurde kleren, net als bedelaars. En Jozua zegt, nou, we zullen een verbond met u maken hoor. Wees me niet benauwd. Maar dan komt de Heere erop terug. En dan komt er, dan laat de Heere Jozua zien dat hij een grote zonde begaan heeft. Omdat hij Gods aangezicht niet had gezocht hè, bij die Gibeonieten. Ja. Kijk, als de levende kerk slaapt, en dan heb ik het over de levende kerk, hoor. Net als de wijze maagden, die sliepen met de dwazen. En dan zijn ze een gemakkelijke prooi voor de duivel. Ja, het waren toch die Gibeonieten, geloof ik. Ja. Dan zijn ze een gemakkelijke prooi voor de duivel. En dan geloven ze ook hetgeen de duivel in de harten van het volk aan lasteringen inwerkt. Ik had eens wat gelezen over dominee Pede. Nou, dat was toch een ontzaggelijke knecht des Heeren. Hè? Zal niemand durven ontkennen. Dominee Pede uit Schotland. Maar toen ging er een lasterpraatje rond van dominee Renwick. En Pede geloofde dat.
Dus bouw je hoop maar niet op dat geoefende volk van God, want die kunnen er ook goed naast zitten. Later heeft Peter om vergeving gevraagd, want hij had het goed mis. Hè? Lasterpraat geloof is altijd uit de duivel. Ja.
Maar ook Gods levende kerk, als ze slapen, zijn een gemakkelijke prooi voor de duivel. En ja, en als hij mag waken, hè, dan is het je gegeven om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Nee, want er zei eens een knecht van God tegen mijn jongen, hij zegt, werp het woord er maar in hoor. Hij zegt, want iedereen loopt zich tegen het woord te pletter. Tegen het woord? Nou, neem je wapens er maar tegen op. Zou je nooit lukken. Dan loop je eigen tegen te pletter.
En dat moet in ons alle leven gebeuren, hè, tot waarachtige bekering. Want kijk, een mens is van nature een mens, hè, in volle uitrusting. Niet in de uitrusting van de wapenrusting Gods, maar in de uitrusting van de wapenen van de duivel.
Verdachtmaking, lastering, goddeloosheid, ontuchtigheid, noem alles maar op. Een mens is tot in zijn botten, is die verrot. Het vlees is verrot. Hè?
Ja, uw rijkdom, zegt Jacobus, is verrot, want de mens die denkt zijn eigen van nature heel rijk, hè? Rijk. Gij zijt rijk en verrijkt, hebbende geen dings gebrek. Nou, dat is de mens van nature. Maar als God komt, hè, als de Heer in je leven komt, ja, moet je verliezen. Hè. Denk je aanvankelijk niet hoor. Denk je, ik zal dit nog en ik zal dat nog. Maar als het puntje bepaald die komt, dan moet die mens al zijn wapenen inleveren.
Moeten. Ja. En Spurgeon zegt, als hij nou bekeerd wil wezen, dan kun je het beter maar gelijk doen. Al die wapens inleveren.
Ja, dat is natuurlijk wel een lieve opmerking van Spurgeon. En die lieve man die bedoelde dat ook heel goed. Maar de mens moet zijn wapens uit handen genomen worden, want inleveren? Nooit.
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 Nee. Een mens van nature die sterft liever. Als dat die sterft liever in de handen van de duivel, als dat hij zijn wapens inlevert tegenover de allerhoogste majesteit. Maar kijk, God is de sterkste. En als die sterk gewapende zijn hoofd bewaakt, dan schijnt alles in vrede. Maar als er een komt die sterker is dan hij, dan komt alles in beroering. Want dan zegt de Heer tegen een ziel vanavond, ik ben gekomen opdat gij de wapens van uw vijandschap en uw tegenkanting en van uw goden vijandig bestaan inleveren deze avond. Want ik ben gekomen om u te eigenen. En te wederbaren en te rechtvaardigen door het offer van mijn zoon. Ja, zo doet de Heer dat.
Want als die spreekt, dan gebeurt het. Dan is het er. Dan is het er. Dat is de bekering, dat is niet procesmatig. Ik bedoel de wedergeboorte. Dat is niet, dat leren ze tegenwoordig allemaal als een stappenplan.
Ja. Eerst een beetje ontdekking en dan een beetje bijbelkennis, hè. En dan ga je wenen en dan krijg je ellendekennis en noem maar op. Maar toen Lazarus in zijn graf lag, dat is het beeld van de wedergeboorte. Toen zegt de Heer, en toen riekte hij al 4 dagen hoor, dus de doden zullen horen. De stemmen des zoons van God, Lazarus kom uit. En toen kwam die uit. Er zat geen seconde tussen. Dat is de wedergeboorte. Dat is de rechtvaardigmaking.
Levi, volg mij! Meer hoeft de Heer niet te zeggen. Zacchaeus, kom af! Moet heden in uw huis blijven. Dat is wedergeboorte. Ja, en als hij dan mag waken naar zere poorten, en dan schreeuwen er velen van de daken dat je niet mag oordelen. Maar de oordelen Gods jegens de vijanden van het kruis van Christus, hè, worden door de mond van Gods getuigen afgekondigd, zoals die in zijn woord zijn voorzegd. Ja, kan niemand op teniet doen hoor. Je kunt het zo wenden of keren. Hè? Want de duivel die neemt ook altijd Gods woord ter hand. Om degene die bij God vandaan getuigt. Kijk maar naar Hananië, hè? Dat was ook zo'n valse profeet. En die probeert Jeremia te overbluffen.
Het volk was in ballingschap. En Jeremia, dat was ook een knecht van God, die moest de rechten Gods verkondigen. En Hanania zegt, ja, maar dat, zo erg is het allemaal niet. Zo zwartgallig als Jeremia het verkoopt, is het absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Hij zegt, die Jeremia moet je niet geloven, hoor. Dat is een boeteprofeet, dat is een zwartgallige profeet. Die wordt niet door de liefde gedreven. Maar het kostte je Hanania zijn leven. Omdat het een lasterboef was. Ja, die Hananias die zijn nog levend. Hè? Die zijn er nog in onze dagen. Maar ze lopen zich tegen het woord van God te pletteren. Hoe ze het ook wenden of keren. En sommige predikers willen beweren dat als je schuldenaar van God wordt. Dat je dan over je naaste geen oordeel meer vellen kan. Nou, ik heb al meer gezegd. Niet als mens tegenover mens. Hè? Want dan ben je altijd zelf de ergste. Als mens tegenover mens. Maar we hebben nog met een God te doen. We hebben nog met zijn woord te doen. En op grond van dat woord moet er geoordeeld worden. Want hoe kan je anders de waarheid van de dwaling onderscheiden als je niet oordelen mag? Toch onzin? He, dus dat zijn allemaal verzinsels met een vals oogmerk. He. En weet je wat erachter zit? He. Diegenen die dat zeggen, je mag niet oordelen. Die willen als een Pilatus de handen wassen in onschuld. Hè, als het levende kind veroordeeld wordt. Want dan willen ze het niet voor opnemen. Dan willen ze het niet voor opnemen. Hè, dat is de vrijmetselarij in onze dagen. Pilatus was ook van de vrijmetselarij. Hè, maar die vrouw van Pilatus, heb ik u ook onlangs gezegd. Die kreeg nog werkzaamheden met die ene rechtvaardige. Ja. En als we recht in de schuld komen voor God zoals Nehemia dat kende, dan krijgen we onszelf ervoor over hè, om in de geslagen bressen te gaan staan, de muren van Jeruzalem op te bouwen en de valse godsdienst het oordeel aan te zeggen en bijbels te oordelen als een gevangene van Christus die in zichzelf hulpeloos, goddeloos, totaal vleeselijk is, verkocht onder de zonde en zichzelf dikwijls als een erfwachter van de hel in moet leven als een die geen mensenverstand heeft. Die geheel afhankelijk is van Gods genade en zonder Christus niks kan doen. Dat zijn Gods getuigen. Die hebben geen tijd meer om iets goeds over zichzelf te zeggen of te denken. Huh? En daarom worden ze zo gehaat. Daarom. Dat is de reden. Als je gaat zeggen enkel God is goed en daar hoort bij dat het naar alle vlees wordt afgesneden. Dan kijk, dan kun je natuurlijk wel zeggen God is goed. Hè? Dat zegt heel de wereld. Maar daar hoort bij dat het vlees wordt afgesneden. Daar komt de vijandschap tegenop. Mensen wil altijd met God de dienst uitmaken. Of als een God. He, dat was de zonde van het paradijs om als God te zijn. Ja. Yeah. En vele beleiders denken dat Gods getuigen nog enige zeggenschap hebben in de wegen die ze hebben te gaan. He, dat is ook weer een punt. En men heeft er behagen in om... Ik heb het verschillende keren meegemaakt. En dan gaan ze aan je weg plukken. Terwijl je er zelf geen enkele invloed op heeft. Nee, we zijn ongeveer 13 keer verhuisd. En bij elke verhuizing krijg je tal van die werkverbondsvragen. Hè? Zoals wat we in onze nieuwe woonplaats gaan doen. Alsof we niks te doen hebben. Maar die mensen weten het altijd beter. Als dat je zelf weet. En naar welke kerk we van plan zijn om te gaan. Al dat soort vragen nog meer. Maar ik heb nooit een vraag gekregen. Wat God met ons of door middel van ons bezig is te doen. Mensen die gaan er helemaal niet vanuit. Nee. Maar als je Gods eigendom bent. Dan ga je ook je eigen weg niet meer hoor. Nee. Ik heb wel eens gezegd toen Jona van God afvluchtte. Dan kun je zeggen ja dat was Jona's eigen keus. Jona's eigen keus. Dat zegt toch ons niet, hè? Jona's eigen keus. Nou, die man die had niks te kiezen. De Heere lieten hem een touw een beetje vieren. Dat was het. Het touw een beetje. Net zoals Simson na de Lila. Liet de Heere een touw een beetje vieren. Opdat ze daarna als leeuwen zouden strijden in de frontlinie van Jezus Christus. Toen lag Jona daar als een uitbraaksel der hel. Dat was de weg, Gods. Ja, ik heb wel eens tegen een dominee gezegd dat hij net zo ver in mijn roeping kon kijken als een struisvogel die met zijn kop in het, die zijn kop in het zand gestoken heeft. Ik kan nog een millimeter weg kijken. Nehemia had een last. En die man die krijgt zich ervoor over om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Let wel, met troffel en zwaard. Niet als een huurling die als een patoffelhel bij de minste tegenstand de benen neemt. Dat was dus een water waar de dijken is doorgebroken. Hè? Waar de dijken doorgebroken in Nederland. En allemaal grote dijken gebouwd natuurlijk aan de zee. Maar toen zegt de Heer tegen de wind, dan moet je dat water is aan de andere kant Nederland inblazen. En toen braken al die rivierdijken door. Hè? En toen was er in Opheusden een hervormde dominee, die was het eerst vertrokken. En die was het eerst vertrokken. En die oude dominee Karens van de gereformeerde gemeente, die was in zijn pastorie gebleven. Hij zegt, want mij zal geen kwaad wedervaren. Hij zei, ik ben hier als herder gesteld en ik zal op mijn post blijven. Daar had ik nogal grote achting voor die dominee Karens in Opheusden. Ja, dan was er een andere dominee in Nederhemen. Hij zegt, ik heb de hele dag nog maar één koekje op. Nou mensen. Dan lag hij met zijn roeiboot voor de voordeur. Klaar om weg te roeien. De hele dag maar één koekje op. Maar Nehemia had een last. Heel wat anders hè. Kijk er niet meer naar koekjes uit. He, die man die krijgt zich ervoor over om de muren van Jeruzalem te herbouwen. We hebben gezegd, met troffel en zwaard. Niet als een patoffelheld, die zonder slag of stoot de erven de vaderen voor een schotel linzenmoets aan de PKN uitlevert. Nee, het is niemand anders dan Nehemia die de wachters op Sions muren met het zwaard des geestes aangort en de valse Tobias met heel zijn huiter huisraad de tempel uitsmijt. Omdat de rechter gods en de bijbelse tucht hem zwaarder wegen dan de rechtzinnige kerkelijke opinie, mensengunst en reformatorische aanvallen, aantallen bij elkaar. Die Nehemia die heeft heel geen campagne hoeven voeren, net zoals de SGP in onze dagen doet, om er stemmen bij te krijgen. Nee. Weet je wat hij zei? Onze God zal het ons doen gelukken. De God van de hemel. Geloof, hè? Ja. Allah, je geloof is een mosterdzaadje, jongen. Ja? Als je in de weg Gods gaat, dan zal het je doen gelukken. Dan zal God het je doen gelukken. Niet je eigen wegen. Niet je eigen ideeën. Nehemia liep niet met een idee. Die had niet een idee. Die denkt, nou, dat lijkt me nog eens goed. Hè? Ik heb Jeruzalem in mijn adresseboekje gevonden. En ik denk, ik moet die koningen, die Sambalat, of die, hoe heet die Zerubabel, die zou ik eens opbellen. En die zou ik eens een bezoekje brengen. Nou, zo is het echt niet gegaan hoor. Nehemia had een last ontvangen. Op zijn hart gebonden. Hè? De profeet wist zich gesterkt in de Heere zijn God. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Immanuel, God met ons. De God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Nehemia niet gezegd, nou God moet het doen. Zeggen ze in onze dagen, in de Melanenkerk, God moet het doen. En ze kunnen net zo leven, dat is de goddeloosste. Dat is de goddeloosste wereldling. God moet het doen, dat is ook zo'n uitdrukking.
Nee, wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen.
En voor degenen die de weg Gods lasteren, de valse verdraagzaamheid en de gelijknamige leervrijheid gedogen en voeden, zegt hij, die zullen geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem dat boven is hebben. En Simon de tovenaar, dat was ook zo'n naaperen. Die wilde de gave des geestes voor geld kopen. Die zegt, nou, ik geef er wel $10,000 voor. Als ik de gave des geestes kan ontvangen, dan heb ik $10,000. En toen kwam Petrus. Filippus die was daar nog enigszins blind voor. En toen kwam Petrus en die doorzag hem. En die zei hem het oordeel aan. Gij samen knoopsel van ongerechtigheid. Gij zult geen deel hebben in de gerechtigheid. Nog gedachtenis in Jeruzalem dat boven is.
En zo is Nehemia aangegord met kracht uit de hoogte, hè, met het verstand, met goddelijk licht bestraald. En Nehemia krijgt verlof van koning Artaxerxes om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Niet om de, hè, we hebben vanmorgen al gezegd, niet omdat Artaxerxes zo goed was, zo'n goede man was, maar omdat de Heere de harten van koningen neigt als waterbeker. Hè, koning Artaxerxes had Nehemia brieven meegegeven. En hij had Nehemia tot landvoogd van Juda en stadhouder van Jeruzalem benoemd. Nehemia gaat met gezag. Met koninklijk gezag, maar ook met goddelijk gezag. En op het plan van Nehemia om de muren van Jeruzalem te herbouwen, ja, daar is veel vijandschap op afgekomen. Met name van de zijde van Sambalat de Hororiet en Tobia de Ammonitische knecht. We hebben dat vanmorgen opgelezen in Nehemia 13. He, maar de muren van Jeruzalem, he, die worden herbouwd met zwaard en troffel. En Nehemia gelooft en getuigt dat de God van de hemel hen het werk zal doen gelukken. Want het is niet de zaak van Nehemia, maar het is Gods zaak. En vele dominees zeggen in onze dagen, en dat zijn heel rechtzinnige dominees, die zeggen dat het woord moet doen. Ja. Maar dat zeggen zij, daar ben ik ook achter gekomen, ben ik goed achter gekomen, om zich, he, die willen zich onttrekken van het handhaven van de tucht, opdat ze hun naam niet zouden verliezen, vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. En zulke dominees die het woord voor hun tuchtloze kar spannen, hebben dikwijls veel schijnbekeringen als vrucht op hun prediking, ben ik ook achter gekomen. Want het is allemaal niet zo, het is allemaal geen goud wat er blinkt hoor. En we hebben dat vanmorgen ook gezegd van de opwekking in Noord-Amerika onder dominee Edwards. Dat was lang niet allemaal goud wat er blonk. Lang niet allemaal. Want ik kreeg de meeste van die zogenaamde bekeerlingen, kreeg Edwards tegen toen hij de tucht ging handhaven. Het waren allemaal vijanden van vrije genade. Niet allemaal, maar een deel ervan. De schijnbekeringen, dat zijn mensen die lopen of in het harnas van Saul of in een werelds ornaat. Ja, dat heb je pas kunnen zien, hè? Met je weet het wel. En we moeten de lijn maar doortrekken naar onze dagen, want zoals Jeruzalem een opengebroken stad geworden was, hè, zo is ook de kerk de reformatie een opengebroken stad geworden. De kerk is werelds geworden. De bediening der verzoening is veralgemeniseerd en de tucht is ver te zoeken. De kerk is een opengebroken stad zonder muren geworden, waarin de Sambalats en de Tobia's vrij spel hebben en er zelf de dienst uit maken. Op en onder de kansel. Maar Sambalat en Tobia waren niet van God geroepen en dat komt ook duidelijk openbaar in de vruchten, hè, want dat zijn degenen die het ware werk Gods afbreken met Arminiaanse preken, hè, sentimentele preken en de leer der godzaligheid vervalsen met een Pelagiaanse wandel en handel. Moet je altijd maar op letten. De Heer Jezus zegt, aan de vruchten zult geen kennen. Wat is nou een vrucht? Zijn dat... Kijk, want de godsdienst die kan niet oordelen. Maar als ze de kans krijgen, dan doen ze het. Dan zeggen ze, kijk, zie je wel, die Simpson, daar moet je ook niks van geloven, want die houdt het met de hoeren. En die Petrus, die zijn meester verloochende met vloekende neetsweren. Maar kijk, een vallen in de zonde maken de vruchten niet uit. Nee, want die maken de vruchten niet uit. Dan weet je wat de vruchten zijn? Dat is... Het is net als de reine dieren die herkauwen hun voedsel en stempelen hun pad. Dat doen huichelaars niet, hè. Ze kunnen wel herkauwen, maar dan stempelen ze hun pad niet. Ze kunnen hun pad stempelen, maar dan herkauwen ze niet. Moet je opletten. Die de klauw verdelen, hè, die stempelen hun pad. Een paard, die verdeelt de klauw niet. Kan zijn pad niet stempelen. Je ziet wel de trek, maar die hun pad stempelen. Die de klauw verdelen en die hun voedsel herkauwen. Zo is het ook geestelijk. Handel en wandel. En dat, ja, pelagiaanse handel en wandel, hè, daarin zul je ze herkennen en dat is een gemeen kwaad. Hè, want de leer is massaal vervalst, hoe men dat ook ontkent en met welke prachtige belijdenissen ze het ook inkaderen. De sacramenten worden op grote schaal ontheiligd. Hè. De godsdienst die wordt aangenodigd en Gods volk wordt er van weggejaagd vanwege de bannen in het leger. De tucht is weg, de kandelaar is verplaatst en de broeders van hetzelfde kruis zijn zo verdeeld als de beender en het graf. Op een hoge uitzondering dan. En als er enige verbintenis is, dan zal de duivel wel alles in het werk stellen om dat weer te verbreken. Maar ondanks alles, hè, ondanks dat de Heere zijn Ezra's nog heeft, zijn Nehemia's nog heeft, ligt de muur om het geestelijke Jeruzalem nog steeds in puin. En er zijn zelfs knechten van God die een knieval voor de duivel gemaakt hebben en lid geworden zijn van de synagoge des Satans alias de PKN. Mensen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hebben jullie geen geweten? Weten jullie niet wie God is? Gaat uit van mij, mijn volk, zegt de Heere, opdat gij van hun plagen niet zal ontvangen. Is dat Frans? Of kun je dat ook nog op van je afschuiven? PKN's kerken bij de HHK en HHK's kerken bij de PKN. Maar zulke goddeloze vermenging is hetzelfde als de Joodse mannen in de dagen van Nehemia. Die namen Asdotische en Ammonitische en Moabitische vrouwen. Hè? En hun kinderen die ze daarbij verwekt hadden spraken half Asdodisch en ze konden geen Joods meer spreken. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. De reden kerk van vandaag met al die goddeloze vermengingen. Ze verstaan niet eens de taal meer. Zo ver zijn we weg. En als je je verzwagert met de synagoge des Satans, zal je ook van hun plagen ontvangen. En de bewijzen daarvan zijn tastbaar, hoorbaar en zichtbaar. De PKN is een vergaarbak van brood en spelen en valse godsdiensten. En de AK is echt niet beter hoor. Misschien in de belijdenis, maar ja, daar kijkt de Heer niet naar. De Heer ziet het hart aan. Want ze hebben het goddelijke kerkrecht verspeeld aan de synagoge des Satans, onderhandeld met de PKN-Agap. En er is geen wenen en er is geen vasten vanwege de breuk der dochteren des volks. Gods volk weet niet waar ze kerken moeten. De HHK is een Ikebodkerk gelijk, want ze brengen Asdodische kinderen voort die de talen Kanaans niet meer verstaan. En de kerkjeugd wordt door de kerkelijke jeugdleiders op de brede weg ter helle voortgejaagd. Met dominee Kaptein aan het roer. Ikabod. De eer is weggevoerd. En al die kerkelijke kermis, hè, in de griffemiddel gemeente en in de hersteld hervormde kerk, heeft met de ware godsdienst dan ook niks meer te maken. En het is een gevolg, geliefde, van de algemene afval. Een gevolg van zoete broodjes spreken, vrede, vrede en geen gevaar. He? Dominees en ouderlingen die de tucht niet kunnen hanteren, omdat ze zelf censurabel zijn en in de zonde leven. Waar zijn de Nehemia's in onze dagen? Waar zijn de Rutherfords in onze dagen? Waar zijn de Huntingtons, de Koolbruggers en de Bogermannen? Die knechten van God durfden alleen te staan, in de bressen te staan, omdat de ijver van Gods huis hen verslonden had. En toch waren ze de meerderheid. Want één man met God is de meerderheid. Zie je aan Jonathan, met zijn wapen draagt hij. Dan had die hele bende Filistijnen te lijf. De God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Maar we zitten nu met een leger dominees opgescheept die met de huidige Sambalats en Tobias heulen. Net als Eliasip, want er is niks nieuws onder de zon hoor. Eliasip, de hoge priester, heulde met Sambalat en Tobia. En er was zelfs een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasip, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat. En als domineeskinderen trouwen met de kinderen van zulke verraders, zoals Sambalat en Tobia waren, dan is er duidelijk sprake van een oordeel Gods.
En dan, ik weet wel hoe dat gaat hoor. Ik weet echt wel hoe dat gaat. En dan is er een bruiloft. Hè, en dan wordt alles glad gestreken. En dan omhelzen ze elkaar. Hè, dan omhelzen die Eliasips en die Sambalats en die Tobias. Die omhelzen ze elkaar. Hè, en of er geen God bestaat.
Maar Nehemia hanteerde de tucht.
Ja.
En jaagde hem van hem weg. Hè, die schoonzoon geworden was van Sambalat. Die jaagde hem weg. Hij deed die zoon van Eliasib in de christelijke ban. En waar zijn de getrouwen in de landen die de tucht hanteren en de bannen verdelgen en over de valse leraars de vloek uitspreken? Zoals Paulus doet in Galaten 1 vers 8 en 9. Dat was echt geen oud-testamentische orde hoor. Wat Nehemia doet. Nehemia die vloekte die Joodse mannen die Asdodische vrouwen getrouwd hadden. Die vloekte die uit in de naam des Heren. Net als Paulus doet in Galaten 1 vers 8 en 9. Een bogerman heeft de Arminianen de deur gewezen. En hen de kerk uitgeblaft. Ja, de bogerman die blafte echt. Hij blafte echt. Hij zette een keel op als een hoorkanon. In de naam des Heer. Maar nu zitten we opgescheept met een leger stomme honden die niet blaffen kunnen. Op een enkele uitzondering na. Een gemeente rechtzinnige preken, dat baart geen leven hoor. He? Dan kun je wel een kerkorde instellen van ja... Je mag alleen op internet als je kliksafe. Dan mag je alleen lid zijn van kliksafe. Alsof God afhankelijk is van kliksafe. Dat is God maken, zo groot maken als een luciferdoosje. En als hij kliksafe heeft, dan die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon dat ook kliksafe. He? Die klikte altijd safe. Ja. En die verloren zoon, ja... Die klikt op alles wat niet mocht. Maar die verloren zoon werd behouden. En die oudste zoon is voor eeuwig verloren gegaan. Gefeliciteerd met je kliksafe. Want het bederf, dat zit in ons hart, mensen. En daar is geen filter voor. Daar is één filter voor. Jezus Christus en die gekruist. Dat is het filter. Die is niet alleen het filter. Maar als die in je hart kan wonen. Weet je wat je dan gaat zeggen? Tegen de zonde. En nou heen en uit, wat heb ik met u te doen? Toen ik nog in de heftrucks werkte, toen stond ik eens een keer op verschillende keren daar gestaan, ik weet het nog goed, hè? Daar op de Keile Haven. En dan stond ik voor stoplicht te wachten en de hoeren die tikte op mijn vooruit om me van dienst te zijn. En toen draaide ik mijn raam, heb mijn raampje wel eens opengedraaid, ik zeg ik vrees God, ik ben een Hebreër, ik vrees God. Dag, zorg dat je God bekeerd wordt. Ja. De vreze des Heren wijkt van het kwaad. Maar als je daar denkt wat in te zijn. Als je daar denkt hè, dat je ook nog een aardig bekeerd ventje bent. Hè, dan laat de Heer je wel een tijdje vieren, net zoals Jona. Hè. Ja. Dan kom je als een uitbraaksel der hel op de stranden van de wereld te leggen. Ja, kijk maar naar Jona. Waarom? Om je weer aan de zijde Gods te plaatsen. Ja? Om je weer aan de zijde Gods te plaatsen. De Heere laat het touw. Maar dan weet je, Jona wist toch al wel het touw dat hij vast zat. Huh? Ik wenste wel dat heel de Noordzee strandde. Dat er allemaal van die predikers lagen als Jona. Als een uitbraaksel der hel. En geven de Heere dat vacuüm verpakte christendom eens in brand te steken. Er gaat niks meer vanuit. Ja. Als het leven gemist wordt, mensen, met al je rechtzinnigheid, hè, dan prik ook de wereld zo doorheen. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ga maar eens een half uurtje met me mee naar de slechtste plaatsen in het hartje van Toronto. Ga maar eens een half uurtje met me mee en kijken of jij één seconde de wet als regel des levens kan hanteren. Rechtzinnigheid zonder leven, mensen, wat is dat nou? Dat is alleen maar God verzoeken. Er staat de vrome mens centraal op en onder de kansel. En rechtzinnige preken maken niet het geestelijke gehalte van een gemeente uit. Ook het aantal avondmaalhangers niet. Hoor. Onder de meest rechtzinnige preken
Onder de meest rechtzinnige preken vinden dikwijls de grootste ongerechtigheden plaats.
Maar Nehemia, die was niet alleen rechtzinnig, hij was ook godvrezend. Hij was niet alleen godvrezend, maar hij was ook een handhaver van de tucht. Kijk, daar zijn drie dingen.
En net als Paulus kende Nehemia niemand meer naar het vlees. Ja, als die mensen naar het vlees moet kijken
en naar de ogen moet kijken, hè, dan moet je een beetje vlees sparen. Ja? En ze hebben, ik heb al gezien, sommigen hebben zich van elkaar afhankelijk gemaakt. De een leent de ander zoveel geld. Maar ik heb altijd gezegd tegen degene die giften wilde geven, ik zeg, ik krijg het van de Heer hoor. Ik krijg het van de Heer. Je kan er nog geen beroep meer op doen. En zo op Nehemia ook gehandeld.
Hij kende niemand meer naar het vlees. Nehemia had het recht zijn gods liever dan heel die valse sambalitische godsdienst bij elkaar. Nehemia was een man van gezag, een handhaver van de tucht. En dan zegt, ik twiste met de Joodse mannen die asdotische vrouwen genomen hadden en heidense kinderen hadden verwekt. Hè, die niet eens de Joodse taal mispraken. En Nehemia die vloekte hen uit in de naam des Heren. Dat is geen zielig mannetje hoor. Hij vloekte hen uit in de naam des Heren. Sloeg sommige mannen van hen. Sloeg die midden in zijn gezicht. En hij plukte het haar uit, trok zo de haar eruit. Hij pakte ze bij haar hoofd, kreeg een klap. Trok zo'n bos haar uit haar hoofd. Nou, dan zouden ze tegenwoordig zeggen, nou die Nehemia die is niet meer goed bij zijn verstand. Die wordt niet door de liefde gedreven. Huh? Zegt tegenwoordig de sentimentele godsdienst. En dan deed hij nog wat in Nehemia. Hè? Hij liet hen zweren bij God, indien gij uw dochteren hun zonen zult geven. En indien gij van hun dochteren voor hun zonen of voor u zult nemen. Dan moesten verzweren dat die huwelijken werden afgezworen, die heidense asdotische huwelijken. Gij zult geen juk aangaan met de ongelovigen. Maar nou dat die heilig vertorende Nehemia zijn stem eens zou verheffen om heel dat verbasterde asdotische christendom in onze dagen onder de tucht te zetten en al die gewitte wanden eens op de mond te slaan. Paulus die kon er ook wat van hoor. Die zei tegen de hoge priester Ananias, wat? God zal u slaan, gij gewitte wand. Ja, toen wist hij niet dat het de hoge priester was. Anders had hij dat zo niet gezegd. Maar hij nam zijn woorden niet terug. Hij nam zijn woorden, want die vloek die hij uitsprak, die was op zich nog waar. Denk erom hoor. Als Gods knechten heilig vertorend zijn in de naam des Heren. Tegenwoordig doen ze dat net of dat niet meer bestaat. Nee, dat heb je van het vacuüm verpakte christendom. Die durven niet meer in de bressen te staan. Bang, die ze hebben nog een naam te verliezen. Dan ben je niet van God zwanger. Die vrouw van Pinaas, die kende daar nog wat van. Die was van God zwanger. En toen ze baarde, toen riep ze uit, Ikabod, de eer is weggevoerd. Die had meer met God te doen als met dat kind. Ja. En we hebben een chronisch gebrek aan Jona's, aan Nehemia's, aan Johannes de Dopers. Hè, die de last des Heren verkondigden op het scherpst van de snede. Want dan wordt het buigen of barsten. Maar het vacuüm verpakte christendom zit liever achter de geraniums dan met de lastdragers Christi kwalijk behandeld te worden. Ja, er was eens een dominee die kreeg een klap van een wereldse man. Ja. Dominee zal zich wel te vroom gedragen hebben. Kreeg een klap van die wereldse man. Maar die klap, ja, toen hij het mij vertelde, toen moest ik hard lachen. Want die klap die was goed op zijn plaats. Want die klap toonde, met die klap toonde God dat die dominee de tucht niet handhaafde. Toen zegt God, nou, dan zal ik eens een man op jou sturen die jou eens een klap geeft. Omdat je eraan herinnerd zou worden dat je de tucht moet handhaven. Die klap, dat was de hand van God, maar die dominee erkende dat niet. Nou, maar zulke dominees, tante Lene zei altijd, die hebben hun laatste benauwdheid nog niet gehad, hoor. Ja, dat mensen, nou ja. Ja, er was dus een dominee, tenminste, daar moet hij voor doorgaan.
Die stond ergens in Zuid-Afrika. En op de vroege morgen ging die volleyballen met de zoon van een andere dominee. Ja, en toen die huisarts keerde, toen kruiste een hond zijn pad. En die hond die beet die volleybal. Die volleybal dominee, die viel die dominee aan. Die hond die viel die dominee aan. En die beet hem een stuk uit zijn bil. En toen schreef die dominee in een of ander zendingsblaadje dat die hond hem ten onrechte voor een boef had aangezien. Ja, het is om te schaterlachen. Maar gemeente, ik sta hier geen moppen te tappen, want het is echt gebeurd hoor. En ik kan u het zendingskrantje waarin het voorval geschreven staat nog laten lezen. Dat zendingskrantje bewaar ik als een gouden kleinoot, hè, op de boekenplank om het andere te laten lezen. Die het niet geloven, want het is waar gebeurd hoor. Ja, dus die dominee die denkt nog steeds dat die hond hem ten onrechte voor een boef had aangezien. Maar dat was juist de reden waarom die hond hem aanviel. Want als die dominee, die volleybaldominee, tegen die hond gezegd had, ik ben de grootste aller zondare hond, dan had die hond hem gelikt zoals de arme Lazarus door honden werd gelikt. Maar ja, omdat die dominee een chronisch gebrek had aan zelfkennis, ging die hond in de aanval. He? Want die hond die rook blijkbaar zoveel verrot vroom vlees aan die dominee, dat hij er wel soep van lustte. Beet hem zo'n stuk uit zijn bil. En die hond had het wel heel goed gezien hoor, dat die volleybaldominee een boef was die onder de tucht gesteld moest worden. Want als ouderlingen de tucht achterwege laten, dan stuurt God er wel een hond op af om de tucht te handhaven. Wat die hond dan ook getrouwelijk heeft gedaan. En die hond die had dus meer mensenkennis dan heel het afvallige christendom bij elkaar. Ja. Een gemeente God heeft meer pijlen op zijn boog dan één. En je kunt wellicht de mensen bedriegen met kerkelijke toneelspelletjes. Hè? Maar de Heere staat alle middelen ter beschikking om de tucht te handhaven. Als kerkenraden en dominees zelf censurabel zijn. Ik kan er wel een boek over schrijven, van zulke gevallen. Maar toch zie ik geen bekering, zie geen waarachtige bekering. Hè? Nee. Geen dominees die in de schuld komen publiek. Nou, dan zouden nog wonderen gebeuren, maar ze weigeren. Ze weigeren om de tucht aan te nemen. Maar geliefde, als de tucht niet wordt aangenomen, dan komt God met zijn verbondswraak en dan is dat niet meer af te bidden. Ik heb dominees gesproken die zeggen, nou de Heere, hè, toen in 2004 of in 2003, wanneer was het, toen de Heere kan het nog afwenden, dat de PKN tot stand komt. Ik zeg, oh, dus je gelooft ook nog in sprookjes. Ik zeg, dat moet doorgaan, dus niet meer af te wenden. En Nehemia was, ja, we hebben het gezegd hoe hij de tucht hanteerde, hij sloeg zo die mensen voor de raad. Knal. Plukte een bos haar uit. Nee, maar was niet zo zachtzinnig om de tucht te handhaven, want hij stelde al die hoererende Joodse mannen met hun asdotische bastardkinderen onder de vloek der wet. En hij trok hen het haar uit hun hoofd en liet hen voor Gods aangezicht zweren om al die gemengde huwelijken met de heidenen af te zweren. En ik weet zeker, geliefde, dat als Nehemia in onze dagen hetzelfde had gedaan als hetgeen hij bij de Joodse mannen had gedaan, dat hij door het refedom voor een racist zou zijn uitgescholden en op één lijn met Geert Wilders was gezet. De radicaliteit van Gods woord is door het huidige refedom en hun voorgangers verworpen. Men moet er niets meer van hebben. Men wil een pacifistisch christendom, een vals verdraagzaam christendom. Een christendom dat de ergernis van het kruis verre van zich werpt. Om niet vervolgd te worden. Maar Nehemia was van een geheel andere geest. Nehemia werd gedreven door Gods geest. En Gods geest is radicaal, zwart-wit, onverdraagzaam jegens de valse godsdiensten. En God had Nehemia's onderneming doen gelukken. Ten spijt van de tegenstanders, ten spijt van de spotters, ten spijt van de huurlingen. Want de Heer had tot hem gezegd, die lieden die zullen wel met u twisten, maar ze zullen u niet overmogen. De lieden die met u twisten, die zullen vergaan. Ja.
En Nehemia had zijn onderneming om de heilige stad te ommuren en te bevolken volbracht. En nu keert hij terug naar koning Artaxasta, die zijn schenker, hij miste Nehemia, want dat was een goede schenker, een betrouwbare schenker. Want Artaxasta was zeer op Nehemia gesteld. En na verloop van tijd kreeg Nehemia echter opnieuw verlof om weer terug te keren naar Jeruzalem, om het ingeslopen bederf onder de Joden tijdens zijn afwezigheid uit te zuiveren. Ja, het huidige christendom, dat kun je vergelijken met de negerbevolking. Als je in Zuid-Afrika iets opzet, er was dus een zendeling, en die had een helper, en die helper, daar vertelde die wel eens wat van in zijn zendingskrantje. En die helper, zegt hij, die was een echt christen geworden en die was uiterst betrouwbaar. En hij zegt, toen ging ik eens 3 weken naar Nederland. En hij zegt, ik kom helemaal een boeltje wel gerust, met een gerust hart aan die helper overlaten. Dat was een kok, een huiskok geworden, een vertrouweling. Maar wat blijkt, toen hij terugkwam, dat die zogenaamde betrouwbare helper, die had heel zijn huisraad verkocht. Alles, heel het huis was leeg. En zelf had hij de benen genomen en het geld ervan had hij in zijn zak gestoken. Nou, zo betrouwbaar is ook het huidige christendom. Ze zijn betrouwbaar voor zover je ze ziet. Ja. En bij Nehemia's afwezigheid was het weer gaan roeren, was het weer gaan gisten. Er was twist in de stad gekomen. En zoals we u gezegd hebben, bandde Nehemia de gemengde huwelijken uitgeband met de heidenen. En er was een wet uitgevaardigd, een wet van Mozes, dat de Ammonieten en de Moabieten zich niet mochten neutraliseren tot het Jodendom. Dus dat betekent dat ze zich niet mochten vestigen onder de Joden. Ze mochten niet de Joodse nationaliteit aannemen. Niet door een huwelijk, was verboden. Al door de wet van Mozes. God wilde dat het volk alleen zou wonen en onder de heidenen niet gerekend zou worden. Met een gedoopt voorhoofd kun je niet overal wezen. Niet om beter te wezen. Nee. Nee. Dat wil God. Zo wil God het hebben. Maar er was nog meer gebeurd tijdens de afwezigheid van Nehemia. Want de hoge priester Eliasib was bevriend geworden met Tobia de Ammoniet. Hoge priester Eliasib. Bevriend geworden met een vijand van God. En Eliasib had de heidense Tobia een woning gegeven in het voren van de tempel. Notabene. Dus de toenmalige synodevoorzitter was een relatie aangegaan met de vijanden van Christus en had een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. Door Tobia onderdak te verlenen in de tempel. Ik heb u al gezegd, er zijn vandaag predikers die zijn lid van de vrijmetselarij. Die hebben een voorzichtig verdrag met de hel gesloten. Daar schaar ik al die PKN-predikanten onder, want ze maken deel uit van het geheel. Deel uit van het geheel. Een voorzichtig gedrag met de hel gesloten, knieval voor de duivel gemaakt. En een kleinzoon van Eliasib was door een huwelijk de schoonzoon van Sambalat geworden en was ook met Tobia verbonden door vriendschap. Ik denk dat Eliasib wel steekpenningen of zoiets gehad moet hebben. Net als de zonen van Samuel. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. Nou, Eliasib, die hoge priester, was notabene een hoge priester. Dat was ook zo'n man. Ja. En Sambalat en Tobia waren hooggeplaatste ambtenaren in Samaria en in dienst van het Perzische Rijk, maar ze waren Nehemia uiterst vijandig gezind. Uiterst vijandig gezind. En Eliasib die heult met die mensen. Eliasib holde de kerkelijke gemeenschap van binnenuit door onderdak te verlenen aan een bittere vijand van God en zijn werk. En van het lastercomplot waarvan Sambalat voorzitter was en Tobia de secretaris, daar was ook hoge priester Eliasib lid geworden van een lastercomplot tegen Nehemia. Nee, je moet het maar van de geestelijkheid verwachten, daarmee is slecht af. En de oprechtheid is ver te zoeken en de verraderlijke Tobia geesten bezetten het voorgestoelte van de kerken. Het was uitdrukkelijk in de wet bepaald dat de hoge priester een maagd uit zijn eigen volk zou hangen, hè, want anders zou zijn zaad onder zijn volk ontheiligd worden. En dat Eliasip een verbintenis aanging met een ammonitische knecht, was een minachting en ontheiliging van zijn ambt, en zulke verraderlijke ambtsdragers moeten uit het ambt gezet worden. Ambtsdragers die zijn net zo goed de tucht onderworpen als een gewoon kerkmens. Wel, er is een hele maffiastructuur in de kerken gaande. Hiërarchie. En de ambten aller gelovigen hebben totaal geen functie meer in de christelijke kerken. Totaal niet meer. Allemaal hiërarchie. Democratische hiërarchie. En dat Eliasip Tobia een huis verleende, in Gods huis onderdak verleende, dat was een aanslag, dat was een duivelse aanslag op de ware godsdienst. Alsof de tempel Gods gelijk stond aan de afgodstempel van Dagon. Zo maakte Eliasip de ware godsdienst bespottelijk. En wat Eliasip deed, dat stond gelijk aan godslastering. Maar toen, toen Eliasip dat deed, was Nehemia nog niet in Jeruzalem, voor de tweede keer in Jeruzalem teruggekeerd. Want als die aanwezig was geweest, dan zou de hoge priester deze gruwelijke zonde niet hebben durven doen. Hè? Want de vijanden die kunnen vaak niks doen uit geveinsdheid, uit wettische vrees. Maar de duivel en zijn helpers die onkruid zaaien op Gods akker, hè, de duivel die weet elke gelegenheid waar te nemen om dit te doen, hè, als de ware dienaars slapen of afwezig zijn, net zo is in Nehemia's geval. En we zien het ook bij het volk Israël, die om het gouden kalf danste toen Mozes afwezig was, op de berg was. Toen zeggen ze, nou, toen Mozes op de berg was en door de wolken verdwenen was, toen zeggen ze, ja, nou is God weg. Dan moeten we toch een God hebben. Dan moeten we toch een God hebben. Toen werd het gouden kalf gemaakt en Aaron had er ook nog zijn medewerking aan verleend. Dus je moet niet denken dat Gods volk daar niet voor bloot staat, hoor. Dat moet je nooit denken. Maar Gods volk, kijk, Eliasip die kon er in leven. Die gaf Tobia onderdak binnen de kerkelijke muren, in de tempel. En Gods volk kan ook wel eens vallen in zulke zonden, maar ze kunnen er niet in leven. Aaron die helpt ermee om het goud te verzamelen, om de gouden kalf te maken. Een gruwelijke zonde. En Nehemia schrijft over die afval. En ik kwam te Jeruzalem en ik verstond van het kwaad dat Eliasip voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Nehemia schroomde dus niet om de tucht te handhaven, de bannen te verdelgen en om de dienst van God heilig te houden. Nehemia die vreesde niet om Tobia op zijn tenen te trappen en hem te beledigen. Hij vreesde ook zijn toren niet, nog die van Eliasip. En weet je wat Nehemia ook niet doet? Hij verontschuldigt zich ook niet. Dat hij het voortouw genomen heeft in deze zaak, een zaak die feitelijk tot het rechtsgebied van de hoge priester behoorde. Moet je nagaan. Maar Eliasip had zijn ambtelijke plicht schandelijk laten liggen. En hij was er slechts op uit om zijn eigen zakken te vullen. Ja. Toen ik nog in Springfort kerken liet de toenmalige kerkenraad een zekere Quint uit Quebec preken. Maar weet je wat die dominee Quint deed? Ja, hij is nou dominee af, want de man is inmiddels dominee af. Want dat houdt toch in stand. Die Quint die liet zijn gemeente in Quebec, daar liet die deelnemers, die deelnemers aan de vervloekte paapse mis, die liet hij aan het avondmaal toe. En die kwam in Springfort preken, toen heb ik de zaak aanhangig gemaakt, maar de toenmalige kerkraad en de toenmalige predikant zagen er geen kwaad in. Hij zegt, weet je wat dominee Pieter zegt als hij het hier maar niet doet? Ik zeg, nou dan kun je ook Bin Laden hier laten preken. Als hij zijn terroristische praktijken hier maar niet uitvoert. Zie je nou hoe afvallig de kerk is geworden? Afvallige dominees, hè? Rechtzinnige praatjes. Rechtzinnige praatjes vullen geen gaatjes. Ze zien tegenwoordig nergens geen kwaad meer in. Hè? Zonde is geen zonde meer. En zo is Springfort een kerk geworden op een houten wagen. Waarin de bannen liggen opgestapeld boven het kerkdak. En als je ze hoort bidden, bidden ze bidden als lijsters. Maar met die manipulatie daar komt God nooit in mee. En hoe men het of wendt of keert, de vloek ligt erop. Gods geest is de grote afwezige in zulke gemeentes. En dominee van der Poel, hij mocht een beetje dwalen in de leer van de wedergeboorte, maar God sprak nog tegen van der Poel. Dat was een man des geloofs. Er was een gemeente waar hij het avondmaal moest bedienen, maar hij had van tevoren geen onderzoek gedaan. Toen kwam God hem tegen, 's nachts, op zijn bed. En hij zegt, er is een ban in het leger. Toen zegt hij, de volgende dag gemeente, het avondmaal, ga niet door, want er is een ban in de gemeente. Dat heb God me gezegd. En dan vraag ik aan de huidige predikanten, spreekt God niet meer? Spreek God niet meer. Want alles kan maar doorgaan. De sacramenten kunnen altijd ten alle tijde bediend worden. Ook al liggen de bannen opgestapeld tot aan het kerkdak. Spreek God niet meer. Zijn jullie allemaal Elia's waartegen de Heer niet meer spreekt? Dat is nog in het gunstigste geval. Want Elia was nog een knecht en een kind van God. Maar de Heer sprak niet meer tot hem. Alleen tot die kleine Samuel. Komt God nooit in mee. Als je dit. Hè, zelfs bij Jozua. Toen zei de Heer, er is een ban in het leger. En ik zal niet meer met jullie zijn. Tenzij hij de ban in het midden van jullie verdelgt. Verdelgt hoor. Verdelgt. Achan had gestolen van het verbannen. En ze verloren de slag. Tegen de inwoners van Ai. Maar in de 30 maanden omgekomen soldaten. En toen moest er een rechtspraak. Toen moest de tucht in werking treden. De ban moest eerst verdelgd. Dat is ook gebeurd, hè? Dat is ook gebeurd. En zo was Nehemia ook Nehemia. Maar ja, dan moet ik nog wat zeggen. Kijk, ambtsdragers die Gods getuigenis verwerpen, die zal God verwerpen. Denk erom, als ambtsdragers na herhaalde malen gewaarschuwd te zijn dat ze onbekeerde ambtsdragers inzegenen, en daar gaan ze maar mee door, die zal God verwerpen. En dan ga je net zoals Quint, die is geen predikant meer, die een loopje nemen met de tuchten, die maar doen alsof God niet bestaat, hè? Om mensen aan het avondmaal te laten die deelnemen aan de vervloekte paapse mis. Dragers die in de zonde leven aan het avondmaal toelaten. Nehemia liet de tempel niet ontheiligen door de afvallige hoge priester Eliasib. Want ook synodevoorzitters die zijn net zo goed aan de tucht onderworpen als gewone leden. Nehemia was bezet met de geest van Christus en de ijver van Gods huis had hem verteerd. En zo Christus de tempel gereinigd heeft van de reformatorische geldwisselaars, zo heeft Nehemia de tempel gereinigd van de Tobiaanse vrijzinnigheid. En deze Christus die door de ijver van Gods huis verslonden was, wordt niet meer gepreekt in onze dagen. Velen preken Christus als een menslievende humanist, maar Christus heeft de ere des vaders verhoogd en de rechten van zijn vader verdedigd. En in de tweede plaats is die gekomen om zondaren zalig te maken. En Nehemia was zijn meester gelijkvormig in de gestalte van een leeuw. Hanteerde de tucht. En toen Huntington is ergens elders preekte voor een paar weken, had hij een vervanger, maar die bracht een valse leer. En toen hij terugkwam, toen Huntington terugkwam, toen zag hij wel dat zijn halve gemeente betoverd was. En weet je wat Huntington deed? Hij schreef prompt al die aanhangers van die valse leer uit het kerkregister. Dat waren er wel een paar honderd. Die schreef hij zo in één keer uit. Weg ermee. Muppeta. En de rust was weer gekeerd. He, toen Van der Groen nog maar pas, toen stond hij nog maar net in Kralingen. Toen zette hij in korte tijd 13 kerkleden onder de tucht. Omdat hij getrouw was aan de zaak des Heren. Ik heb het ook bij Maxien gelezen. Die eerst, Maxien had eerst een aversie tegen de tucht. Maar toen hij de noodzakelijkheid inzag om de Bijbelse tucht te hanteren. En toen hij zag dat het enkel liefde was. Ging hij de tucht hanteren. En vanaf die tijd werden er mensen in zijn gemeente bekeerd. U ziet predikanten die vromelijk schermen dat het woord... Dat het woord het moet doen, worden niet door de liefde van Christus gedreven. Bestaat gewoon, eenvoudig niet. Omdat ze hun handen liever in het badwater van Pilatus wassen dan getrouwd te zijn in de zaak des Heren. Die sleutels van het hemelrijk, als die veracht worden en ongebruikt in een hoek gesmeten worden, die dat doen, dat zijn huurlingen. En het zijn geen krechten van Christus. Ik ken wel eens voor een tijdje. Hè? Want Eli die nam de kerkelijke tucht ook niet waar. Die heeft zijn zonen wel bestraft hoor. Staat ook in het woord. En we hebben het u al meer gezegd. Kobere gezegd. Hij had ze uit het ambt moeten zetten. Maar dat deed hij niet. Hij liet al die hoererij liet hij doorgaan. En toen ging God de tucht hanteren. Maar toen vielen er wel doden. Hè? Toen vielen er wel doden. Denk er goed om. En die God. Die God is een God. Hè? Die. Dat is een heilig God die op aarde vonnis geeft. We zullen er eerst van zingen. Mijn gemeente, de tijd is al waarom. De tijd is al waarom. We zullen eerst eindigen met dankgebed. Lieve Heren, Gij hebt uw woord weer gegeven. Zoals het in uw woord staat opgetekend. En daarvan hebt Gij toch getuigenis gegeven dat het naar uw woord is. Om deze dingen te prediken zoals ze in uw woord opgetekend staan. En o Heere, Gij kunt nog een revival geven. Maar dat zal toch door de oordelen heen gaan zoals Gij het hebt gezegd. Want er is geen bekering. Er is alleen maar een kerkspel, kerkelijke democratie, kerkpolitiek. Maar Heere, Gij wil dat dat verdelgd wordt. En als Gij nog geroepen knechten... in de gevestigde kerk hebt, Heere God, ze de naam en kracht uit de hoven. Om de liefde Gods te hanteren in het hanteren van de sleutelen des hemelrijks. Want de kerkelijk, de tucht, dat is tot eer van u. Dat is tot eer van u. Dat is liefde tot God en liefde tot de naaste. O Heere, mochten we getrouw bevonden worden in uw dienst. Mochten we het woord recht snijden. De volle raad Gods verkondigen en daarvan niks achterhouden. En Heere, daar moeten we nog aan beginnen. We belijden het. We belijden het. Nooit geen woord recht gesproken. Maar Heere, Gij doet uw woord... Dat woord, dat zal toch, dat gepredikte woord, dat zal niet ledig tot u wederkeren. Dat heb ik ook gezegd. Dat zal, gij zult ermee doen wat u behaagt. En door hem, door wiens welbehagen, dat woord gelukkiglijk voortgaat. Heere, gij regeert. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. Gij hebt maar te spreken en het is er. Gij hebt de gebieden en het staat er. Maar gij kunt ook al die valse leraren die vandaag in de dag de kerk bezetten en de dienst uitmaken, al die Sambalatten en Tobias. Lieve Heren, mocht gij ons en al uw knechten met dat gezag bekleden, om al die valse Tobias te onder de tucht en met een huisraad en al, eruit te zetten. Gelijk die getrouwe bogerman, de Arminianen de deur gewezen hebt. O Heere, dat gij nog zulke godsgezanten kwam te verwekken, die getrouw bevonden zullen worden in uw dienst, opdat er weer eer in onze landen wonen. Want Heere, eerst moet toch de kerk gereformeerd worden, alvorens de zending tot de heidenen zal kunnen plaatsvinden. Dat is toch uw orde, Heere. Eerst de Jeruzalem. En dan de Samaria. En dan tot aan het uiterste der aarde. We bidden het u in Jezus' naam. Werk, nog een werk, gelijk Nehemia mocht werken. Door uw lieve geest. Om Jezus' wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van Psalm 2. Daarvan het zesde zangvers. Psalm 2. Het zesde zangvers en de volgende keer zo de Heeren het geeft bij leven en welzijn, hopen we deze stof te vervolgen. Psalm 2, vers 6. Zend uw geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.